2 Petrus 3 wordt de term op precies dezelfde manier gebruikt. De dag des Heren, vers 10, zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, enzovoorts. In de eerste plaats, en wellicht volledig ten overvloede, wijs ik het dus maar op dat als gesproken wordt over iets dat komt als een dief in de nacht, gaat het in elk geval niet, en ook nooit, over de opname van de gemeente. Wel over de wederkomst van Christus, maar nooit in relatie tot de gelovigen. Moet ik dat nog een keer zeggen? Het hoeft toch hopelijk niet, hè? Als iets komt als een dief in de nacht, is het de dag des Heren of eventueel de Heer zelf. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk geen verschil. Maar daarbij, met die woorden, wordt beschreven zijn wederkomst en het aanbreken van dit oordeel niet over gelovigen, maar specifiek over ongelovigen. Over degene die absoluut deze gebeurtenissen en daarmee de Heer zelf niet verwachten. Dat is het eigenlijk. Dat is makkelijk genoeg, want de term komt niet zo geweldig vaak in de Bijbel voor. In ieder geval, hij komt voor in Matteüs 24... Daar waren we vorige keer ook even trouwens. Matteüs 24, herinner ik mij nu. Matteüs 24, vanaf vers 43. Maar weet dit, zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. En ik wijs er maar op dat die uitspraak niet eens gericht wordt aan gelovigen in onze bedeling. Want het wordt gezegd tot gelovigen na de 70ste week van Daniël. Maar ik geloof dat ik dat vorige keer heb gedemonstreerd uit Matteüs 24. Dus daar ga ik nou maar niet meer naartoe. En, daarom, en bovendien staat het mij, daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En nog een paar versen verder staat, zo waak dan, want gij weet niet de dag of de uren. En daar zeg ik dan altijd van, dat duidelijk is waarom deze dingen komen als een dief in de nacht. Eenvoudig omdat die mensen er helemaal niet op rekenen. Helemaal niet weten dat het gebeuren zal. Of zullen gewoon zeggen, precies wat er staat, zij slapen. Waak dan, want gij weet niet. En de eenvoudige vraag is altijd, waarom weten ze niet? En het antwoord is, omdat ze slapen. Gewoon schriftuurlijk antwoord. Anders niks. Diezelfde gedachte vinden we daarna in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, dat is wel aardig, want in 1 Thessalonicenzen 4, het laatste deel van het hoofdstuk, wordt weliswaar de wederkomst van Christus aangekondigd, de toekomst des Heren. De term uit vers 15. Maar daar ligt in dat gedeelte de nadruk niet op die gebeurtenis, maar op een gebeurtenis die eraan zou voorafgaan. Namelijk de opname van de gemeente. En de term opname van de gemeente is ook speciaal aan dit schriftgedeelte ontleend. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Maar daarna volgt meteen, naadloos, 1 Thessalonicenzen 5 met, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, niet omdat men die tijden en gelegenheden niet mocht weten of kon weten of zou weten, maar eenvoudig omdat ze die wisten. Ik kan het ook niet helpen, maar zo staat het er. Gij hebt niet van nodig dat men u schrijven omtrent die tijden en gelegenheden, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Dit wordt weliswaar gezegd tot gelovigen, maar niet over gelovigen. Uiteindelijk, ik heb een open deur mag intrappen, heel de Bijbel is per definitie geschreven aan gelovigen. Ongelovigen zullen er immers toch niet naar luisteren. Ze zullen er geen troost en moed uitputten of hoe het maar heten mag. Ze zullen hun hoop er niet op vestigen. Dus heel de Bijbel is per definitie geschreven aan gelovigen, aan hen die bereid zijn tot luisteren. Maar het gaat niet altijd over hen uiteraard. Dus zoals hier ook, staat er ook meteen achter, zodat het ook niet de verklaring mijnerzijds is, maar het staat er gewoon. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wanneer wij zullen zeggen, maar wanneer zij zullen zeggen, dat wil zeggen voor hen, komt die dag des Heren als een dief in de nacht, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar. En daarmee zijn wij uiteraard reeds terechtgekomen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Dat is wat gepaard gaat met het aanbreken van de dag des Heren. En het haastig verderf overkomt ons niet, maar het overkomt hun. En het zal duidelijk zijn dat dat slaat op de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik kan dat makkelijk zo zeggen, omdat die 70ste week natuurlijk toch uitgebreid besproken werd in Daniël zelf. En in ieder geval ook in Matteüs 24, dus daar hoeft geen probleem over te bestaan op het moment dat wij in 1 Thessalonicenzen 5 terechtkomen. Maar dat gaat dus inderdaad niet over ons. De gedachte is dan ook inderdaad dat die zogeheten opname van de gemeente in 1 Thessalonicenzen 4 aan heel deze 70ste week van Daniël vooraf gaat. Met andere woorden, als zij zeggen het is vrede en zonder gevaar, zijn wij niet eens meer op aarde. En daarom ontbreken wij dus ook in het stukje. Behalve dan dat de apostel aan het eind ervan en nog even op terugkomt en dan zegt, maar wij zijn kinderen desdaags, of eigenlijk vers 4 al, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen, waarmee maar gezegd wil zijn dat als wij niet slapen, maar waken, zal de opname van de gemeente dus ook niet komen voor ons onverwacht, of eventueel als een dief in de nacht, maar integendeel, die verwachten wij. Dat staat hier. Er is geen uitleg voor nodig, kun je zo zelf lezen. En waarom men het niet leest, ja, dat weet ik ook niet. Maar als men het leest, is het zo zonder meer duidelijk. Bovendien wordt eraan toegevoegd in vers 9. Want God heeft ons niet gesteld. Ik moet het eigenlijk anders lezen. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Zodat meteen de vraag is, wie dan wel? Nou, ons niet, maar hen wel. Wij niet, maar zij wel. En dat is niet onze keuze. Maar in tegendeel, dat is Gods keuze geweest. Allang geleden. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En het zal duidelijk zijn dat dat de zaligheid is met betrekking tot ons lichaam. In elk geval, die zaligheid waarvan gesproken wordt, dus inderdaad in het voorgaande gedeelte aan het eind van 1 Thessalonicenzen 4. Dus voor ons, niet als dief in de nacht. En als het toch zo is, dan is dat onze schuld. Dan ligt het eraan dat wij slapen. Er staat hier trouwens ook in vers 6. Het is echt dezelfde gedachtegang als op Matteüs 24. Er staat wij zijn kinderen des lichts, kinderen des daags. En dan vers 6. Zo laten we dan niet slapen, gelijk als de anderen. Die ook geen hoop hebben, weet je wel. Maar laat ons waken en nuchter zijn, et cetera, et cetera. Dus voor ons komt die dag in ieder geval niet als een dief in de nacht. En de opname van de gemeente als zodanig ook niet. Kan trouwens nooit. Opname van de gemeente mag dan wellicht voor sommigen onverwacht zijn. Als een dief kan het nooit zijn, want de Heer komt heus om zijn rechtmatig eigendom tot zich te nemen. Het heeft met diefstal op geen enkele wijze ook maar iets van doen. Maar goed, dat maar even terzijde dan. Was 1 Thessalonicenzen 5. De derde keer in het Nieuwe Testament dat sprake is van als een dief in de nacht. Dat wil zeggen, nee, de derde keer is Petrus. Maar daarna, 2 Petrus 3 dus, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Maar daar kwamen wij vandaan. En daarna kom ik alleen nog terecht in Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3, vers 3. Maar daar wordt inderdaad niet gesproken over de opname van de gemeente, maar wel over een oordeel en zelfs over oordeel over gelovigen. Hangt er rechtstreeks mee samen. Maar daar wordt gesproken tot, laten we zeggen, de gelovigen van Sardis. Ja, hoe zeg ik dat nou snel? Gaat bijna niet, hè? Nee. Tot de gelovigen van Sardis. Als ik u nou zeg dat onder gelovigen van Sardis verstaan wordt de reformatie en alles wat daar tot in onze dagen onder valt, dan zult u zeggen, kom nou. Maar goed, dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar het is zo. En kenmerkend voor die categorie gelovigen is wat hier staat. Er staat, bekeer u, halverwege vers 3, indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. En er staat weer bij, dat is omdat zij slapen, indien gij niet waakt, gij zult niet weten. Maar een oordeel komt. En een oordeel omdat men in dit geval zelfs als gelovigen ontrouw was aan de Heer. En in de praktijk ook inderdaad zijn vertrouwen stelde niet op de Heer zelf, niet op Christus die het hoofd is van de gemeente, maar in de praktijk zelfs gewoon de menselijke overheid. Want dat is waar het eigenlijk over gaat. Als u dat nou niet meteen volgt, sorry, maar daar kan ik nou niet beter beargumenteren. Laat het dan voldoende zijn dat er staat, indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. Let op dat het niet eens gaat over de dag des Heren, maar wel over een oordeel zoals dat wel degelijk zal komen, ook in het bijzonder over ontrouwe gelovigen. Maar u en ik weten dat in kringen van de reformatie men de wederkomst van Christus niet eens kent. De term wel, maar voor het gemak verstaat men daaronder de jongste dag, de gebeurtenissen van de jongste dag enzovoorts. Maar wederkomst van Christus in de Bijbelse zin, namelijk een wederkomst om alsnog zijn koninkrijk op aarde gestalte te geven, kent men daar in die kring absoluut niet. En in vele groeperingen daarbinnen is het zelfs verboden om zulke dingen te denken of te zeggen. Op straffen van excommunicatie. Dat wordt eruit gezet in populair Nederlands. Ja, men weet dat daar niet, inderdaad. En als dus toch die wederkomst van Christus zou plaatsvinden, inclusief opname van de gemeente, zal dat nogal wat verbijstering, vrees ik, met zich meebrengen. Maar dat staat er ook natuurlijk. Nou goed, daar laat ik het dan bij. Dan hebben we nog één keer waar gesproken wordt over de dief, eventueel in de nacht. En dan hebben we ze allemaal gehad. Dat is die van Openbaring 16. Waar de Heer zelf zegt in vers 15 van Openbaring 16. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn kleren. Heb je dat? Zalig is hij die waakt. Voor het nacht staat er dan niet meteen bij. Maar lijkt me duidelijk dat het daar toch over gaat. Zalig is hij die waakt en zijn kleder bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en met zijn schaamte niet zie. En als het dan specifiek over een één gebeurtenis gaat, dan is het de definitieve verschijning in heerlijkheid van de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid aan het eind van de volgende bedeling en daarmee aan het begin van de 1000 jaren. Maar ook hier gaat het niet over de opname van de gemeente of iets dergelijks. Dus dan ga ik maar terug naar 2 Petrus 3. De dag des Heren is immers het oordeel des Heren, want dag is onder andere oordeel, is het oordeel des Heren in het algemeen over de wereld als zodanig en de wereld verwacht dat absoluut niet. En dus komt het, als dief in de nacht. Waarna er staat, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, etc. Wat er niet bij staat, maar waarom zou dat ook? Wat er niet bij staat, is dat tussen het aanbreken van de dag des Heren, of de komst van de dag des Heren, en het voorbijgaan van de hemelen en de elementen, want dat zijn de termen die gebruikt worden, dat daartussenin strikt genomen dan toch altijd nog een periode van 1 dag van 1000 jaar zou voorbijgaan. Er staat er niet bij. Maar dat hoeft ook niet, omdat het thema van Petrus niet is. Dat is één. En aan de andere kant, omdat dat wel degelijk op andere plaatsen beschreven wordt. En niet alleen maar in Openbaring, wat was het ook weer, 20. U weet wel, die uitspraken over de 1000 jaren. Want het is natuurlijk toch zo dat als in het Oude Testament geprofeteerd wordt dat de Messias van Israël, de Heer Jezus, zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, et cetera, dat dat nooit gepaard kan gaan met het verdwijnen, dan wel verbranden of versmelten van hemelen en aarde. Want hoezo zou je praten over een koninkrijk als bij het aanbreken van dat koninkrijk meteen hemel en aarde zouden voorbij gaan? Dat gaat dus niet. Dus er moet een periode tussen zitten. Een aanzienlijke periode, bovendien, want volgens Jesaja zou iemand met een leeftijd van 100 jaar in dat koninkrijk een jongeling zijn. zodat men in dat koninkrijk op aarde inderdaad aanzienlijk ouder wordt dan 100 jaren en vermoedelijk dus vele malen ouder dan 100 jaren. En als dus in openbaring staat dat het in de praktijk gaat over een periode van 1000 jaren, verbaast ons dat helemaal niet. En je hoeft dat dus niet specifiek aan openbaring te ontlenen. Ik zeg altijd, ja, hoe lang het duurt, is minder van belang. Dat het een periode is, dat moet je weten. Ja. Broeder Schepers.
Hoe oud leeft hij dan terug?
Ik kan wel ja zeggen dat die oude leeftijd weer terugkomt, broeder Schepers. Maar daarna vraag ik u, welke leeftijd bedoelt u? Die van Adam of die van Methuselem? Ja, maar dat scheelt toch meer dan een eeuw, denk ik.
Ja, maar ja, goed, maar als je zegt van een jongen met 100 jaar oud zijn, dan duurt het dus op hoge leeftijd.
Ja. Nou,
ik
zal eerst even deze vraag nauwkeuriger ingaan. Ik geloof dat diegenen die leven in de dagen van de wederkomst van Christus en tot geloof komen en dus de 1000 jaren ingaan, er ook weer uitgaan. Maar ik bedoel nou, dat bedoel ik niet negatief. Ik bedoel, die overleven de complete 1000 jaar. Want dat is de enige verklaring die ik ken, enige zinnige verklaring van de uitspraak in Matthäus 24... Degenen die deze dingen zullen zien beginnen te geschieden, wel deze generatie zal geenszins voorbijgaan totdat alle dingen zullen geschied zijn, hemel en aarde zullen voorbijgaan enzovoorts. Het merkwaardige is daar dat daar vanaf de dagen kort na de 70ste week van Daniel, vanaf die dagen een sprong gemaakt wordt naar de jongste dag. Dat is er een van meer dan 1000 jaar. En daar staat, die generatie zal geenszins voorbij gaan. Dat betekent dus ook dat in Matthäus 24 al staat, dat die mensen zelfs ouder dan 1000 jaar zullen worden. En toen heb ik het eens nagevraagd aan een in Methuselem. En die zei, nou, het zou best kunnen. Volgende vraag, broeder Schepers.
Ja, nou goed. Het koninkrijk, dat wordt dan gepresenteerd door heel veel mensen. Maar dan zijn die 1000 jaar voorbij.
Ja.
Ik noem maar het gemak van dat die 1000 jaar.
Ja.
De status als mens zijnde is voorbij. Wat gebeurt er?
Ik bedoel bij de jongste dag?
Ja.
Dan komt aan het eind van de 1000 jaren, dus na de 1000 jaren, komt er een gelijksoortige reeks van gebeurtenissen als aan het einde van onze bedeling. Ik wil het wel anders zeggen. De gebeurtenissen die zich in het algemeen afspelen aan het eind van onze periode van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, gelijksoortige gebeurtenissen zullen zich afspelen aan het eind van de periode van de openbaring van het Koninkrijk. Onze bedeling eindigt namelijk met een oordeel over geheel de levende mensheid, zeg maar een oordeel over de volkeren, want zo kennen we dat gewoonlijk. Aan het eind van de 1000 jaren komt dat opnieuw. Dat wil zeggen, een oordeel over de dan levende mensheid. Inclusief dat de volkeren verleid zullen worden door de duivel. Want dat zou ook gebeuren aan het eind van onze tegenwoordige bedeling. Dat gebeurt dus na de 1000 jaar ook. Echter, aan het eind van onze bedeling van de verborgenheid zal het ertoe leiden dat er zijn koninkrijk op aarde openbaart. En na de 1000 jaren zal het ertoe leiden dat hij een oordeel brengt, maar daarmee zal hij zelfs deze hele oude schepping wegnemen. En dan is zijn koninkrijk per definitie de eeuwigheidssituatie binnengegaan, voor zover wij dat althans uit de Bijbel leren. Maar het zijn gelijksoortige gebeurtenissen. Aan het eind van onze bedeling, zal ik maar zeggen, zal Satan op aarde gezet worden en hij zal de volkeren verleiden, maar hij zal door de Heer worden overwonnen en geoordeeld. Na de 1000 jaren is Satan weer op aarde, zal weer de volkeren verleiden en opnieuw zal hij door de Heer worden geoordeeld en overwonnen. Het komt dus sterk met elkaar overeen, maar aan de andere kant, en zo komen wij hier nu op, de dag des Heren is in het algemeen, in de breedte, de aanduiding gewoon van het koninkrijk van Christus, dat op aarde begint gevestigd te worden met zijn verschijning op de Olijfberg. Maar dat koninkrijk is niet een koninkrijk van 1000 jaar, het is een eeuwig koninkrijk, ook met betrekking tot de aarde. van eeuwig koninkrijk zijn. Als er één keer is, gaat het nooit meer weg. En dat betekent dus dat als iets meer dan 1000 jaar later hemel en aarde voorbij gaan, gebeurt dat gewoon binnen dat koninkrijk van Christus. En het gebeurt dus gewoon in de dag des Heren, die trouwens al meer dan 1000 jaar geleden was aangebroken. Maar het is gewoon ook oordeel des Heren. En dus de gebeurtenissen van de jongste dag maken deel uit van Gods handelen of van het handelen, zelfs het oordelen van Christus over de wereld binnen de dag des Heren. En daarom kan Petrus zeggen, de dag des Heren zal komen en in die dag des Heren, maar dan maakt hij wel een sprong, maar het blijft in de dag des Heren, in die dag des Heren zullen hemelen en aarde, kort gezegd, voorbij gaan. Maar een koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en verandert niet. Het maakt trouwens ook geen einde aan aarde als zodanig. Want wij weten, staat hier ook bij, dat weliswaar die aarde zal vergaan. Maar daarna verschijnt een nieuwe aarde. En het blijft dus gewoon het koninkrijk van Christus op aarde. En een van de regeringsdaden van de koning is dat hij de oude aarde vervangt door een nieuwe. Of omzet in een nieuwe, kan ook. Dan moet u de vraag wel duidelijk stellen.
Dat
zal
ik
dan
ook doen.
Broeder Schepers.
Ik ben in mijn geestelijke positie.
Hè? Ja.
Maar als ik 1000 jaar voorbij ben, dan giet het mij maar om. Ben er dan nog mensen, naar die eeuwigheid,
ja,
van onze positie, zoals wij hier leven, of hebben ze dan ook een geestelijke positie?
Ik denk, broeder, dat het uw vraag eigenlijk voortkomt uit. Ja, het komt voort uit de betekenis van de termen, denk ik. Wat verstaan we onder geest? En eventueel, wat verstaan we onder vlees en bloed? Dat maakt het wat moeilijk om aan de hand van die termen op uw vraag in te gaan en zelfs om te beantwoorden. Wat ik wel zo zonder meer kan zeggen, maar dan vermijd ik die termen. Wat ik zonder meer kan zeggen is dat wij als gelovigen uit onze bedeling een hemelse positie hebben ontvangen nu. En die houden wij altijd. Wij blijven dus hemelse wezens. Met als gevolg van natuurlijk dat wij dit aardse lichaam ooit een keer moeten afleggen. Maar dan begint het eigenlijk pas goed dus. Wij blijven dus hemelse wezen en iets nauwkeuriger. Daarbij gaat het om de hemel der hemelen en niet om enige andere hemel. Totdat iemand roept en het overhemelse, dan zeggen die term ken ik niet, staat in mijn Bijbel niet. Dus die laat ik buiten beschouwing. Dat vind ik zo'n truc. Eigen gemaakte termen en dan proberen het in de Bijbel in te lezen. Dat moet je dus nooit doen. Wij werken andersom, vanuit de Bijbel. En wij zijn met Christus gezet in de hemel of in het hemelse, zoals het alleen in Efeze heet. En verder nergens. Maar het hemelse of de hemel waarin wij gezet zijn is, want daar staat er steeds bij, de plaats waar Christus zijn positie heeft. En dat is uitermate verhoogd, hoger is er niet. Dat is dus de hemel der hemelen. Paulus zei er trouwens bij gelegenheid bij, het was de derde hemel, zodat je ook niet kunt verrekenen. Maar dat is onze positie, dat blijft dus altijd zo. En wij zijn dus mensen die een bestemming hebben, een positie hebben in de hemel, zoals Christus zelf voorgesteld wordt, onder andere aan ons als mens, met een hemelse positie. En wij hebben daar deel aan, is de vervolgende gedachte. Dat is niet beperkt tot 1000 jaar of tot de 1000 jaren. Dat blijft gewoon zo. Dat is een ongelimiteerde periode. Eeuwig dus. Aan de andere kant leren wij al al in het Oude Testament dat God een nieuwe hemel en nieuwe hemelen trouwens en een nieuwe aarde zou scheppen. En bovendien wordt er gezegd dat God de mens gemaakt heeft om op de aarde te wonen. En wat wij dus gewoon vinden, omdat het de Bijbelse regel is, is dat in het algemeen de gelovigen, maar dan praat ik niet over onze bedeling, maar wel over alle anderen, nee, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe, dat alle gelovigen, met uitzondering van die van onze bedeling, hun toekomst zullen hebben, dat is wat beloofd is, hun toekomst zullen hebben op aarde en dus op de nieuwe aarde uiteindelijk. Maar als u vraagt, ik hoop dat het antwoord is op de vraag, maar als uw vraag zou zijn, en hoe ziet dat eruit, dat leven op de nieuwe aarde? Hebben ze dan zo'n lichaam als wij nu? Dan zeg ik, nou, het kan nooit zo zijn als wij nu, want dan is het geen eeuwig lichaam, dus er zal toch iets anders aan zijn. Maar ik had het indruk dat uw lichaam toch al wat anders was dan het mijne. Dus ik bedoel, om eraan te geven dat die vragen niet te beantwoorden zijn, daar is zoveel verschil tussen. Dat weet ik dus ook niet. Wel weet ik, maar nou wordt het gecompliceerd omdat ik nou uw termen ga gebruiken. Wel weet ik dat het opstandingslichaam, ongeacht of dat hemels of aards is, dat het opstandingslichaam aangeduid wordt met de term geest. Ik begon die vraag net, maar dus meteen blijven hangen. Wij hebben een geestelijke positie. Als u toen gestopt was, was ik er tussenin gekomen, had ik gezegd, wij hebben een hemelse positie. Want dat is denk ik beter. Dat is geestelijk, maar de term geest zegt zo weinig. Laat ik u wat anders zeggen dan. Het opstandingslichaam van de Heer Jezus, waarin hij op aarde verscheen aan zijn discipelen, daarvan wordt gezegd dat lichaam geest is. En in een andere schriftplaats wordt gezegd, nee, het is geen geest, het is vlees en benen, staat er dan. Zodat de vraag is, is het nou geest of niet? En het antwoord is, ja, dat hangt er vanaf wat je onder de uitdrukking verstaat. En dat is dus niet goed in die termen te vatten. Ik begin er ook niet aan, want dat is onduidelijk.
Geeft de Bijbel zo uit in het vrij duidelijk antwoord. Als de Bijbel zegt stof, zegt het als stof, zo'n geweten keren. Dus die kosmos die wordt totaal verdiend. Dus dan kan datgene wat deel uitmaakt van die kosmos, kan nooit blijven bestaan. In diezelfde vorm.
Nee, maar de moeilijkheid daarvan is dat het daarna toch gewoon kosmos heet. Want met de term kosmos, wereld, is niks mis. Maar dan loop ik vooruit op de volgende verse. Dus dat is ook niet verkeerd. Waar Petrus het over heeft in 2 Petrus 3, is in de eerste plaats over hemel en aarde. Hij zegt, er zal een oordeel komen. En hij heeft het beloofd. De beloften zijn de toekomst waarbij een oordeel zal gebracht worden enzovoorts. Petrus zegt dan, ja, dat zijn spotters die dat niet geloven, maar hen is willens onbekend, omdat zij het niet weten willen. Willens onbekend dat de hemelen en de aarde ooit al een keer een oordeel hebben ondergaan door water. Hemelen en aarde onder water gelopen. Vol met water gelopen is veel duidelijker, maar ja, dan moet ik weer zoveel uitleggen. En hemelen onder water lopen, ja, dat kan sowieso niet. Vol lopen kan wel. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar er is, laten we zeggen, er is water overeengekomen waardoor het geoordeeld is. Hemelen en aarde hebben wij in de tijd gelezen. In vers 5, bijvoorbeeld van 2 Peter 3. De gedachte is namelijk dat God in den beginnen, ooit een keer, hemelen en aarde schiep. In den beginnen schiep God Hashemayim, met de nadruk op Mayim, al klinkt dat Amsterdams. Maar dat kan ik niet helpen. Dat wil zeggen, de beide hemelen. Als je vraagt, staat dat recht? Zeg ik, nee, staat er niet echt. Maar zo wordt het sinds mensenheugenis door de Joden ook gelezen. Zonder dat ze er consequenties aan verbinden, voor zover ik weet. Maar Shamayim wil zeggen dat het er meer dan één is. En de vertalers hebben dus vertaald met hemelen. Maar eigenlijk de uitspraak met ayim, het had ook im kunnen zijn gewoon. Maar de uitspraak met ayim aan het eind wil zeggen dat het de twee waren. Dat is de normale, gebruikelijke, klassieke, duizenden jaar oude lezing. Er hoeft geen probleem over te zijn. Want wij kunnen ze later toch tellen, al was het maar via 2 Korinthe 12. Er zijn drie hemelen. Maar in Genesis 1 staat, in het begin schiep God de beide hemelen, het stel, Shamayim, twee hemelen en de aarde. Want de gedachte is dat de schepping, de wereld, de kosmos, dat is het woord, de kosmos, de zienlijke wereld, bestaat uit één aarde en twee hemelen. En het heet hemel, nou ja, alles wat hemel heet, is hoger dan de aarde, daarom heet het hemel. En het zijn er twee, omdat er onderscheid in gemaakt wordt. En nou praat ik niet over meteorologie en astronomie en al dat soort zaken meer. onderscheidingen die wij maken, op grond van onze waarneming, gaat gewoon om wat de Bijbel ervan zegt. De Bijbel maakt onderscheid, is makkelijk genoeg zeg ik altijd, maakt onderscheid tussen twee hemelen, twee geschapen hemelen. De een is de hemel van de sterren des hemels, heet zoiets, hè. En de andere is de hemel van de vogelen des hemels, en dat is heus een andere hemel. Duidelijk genoeg. Ja. Twee hemelen dus en één aarde. Deel uitmaken van de zienlijke wereld. Daarna in Jesaja 65. Oh wacht, het staat vast wel voor mijn neus. Ja. In Jesaja 65 vers 17. En in Jesaja 66 vers 22. Wordt aangekondigd. Zie, ik schep nieuwe hemelen. Ik weet niet wat er in de vertaling staat. Dat kan me ook niks schelen. Ik schep nieuwe hemelen. Er staat hetzelfde woord. Shamayim. Twee namelijk. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de andere tekst staat, ik maak nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ik word twee verschillende woorden gebruikt, scheppen en maken, maar ik mag het verschil niet te zien. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Als dus in het Nieuwe Testament, waar die tweevoudsvorm niet bestaat, gezegd wordt, wij verwachten, vers 13 van 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte, omdat hij dat beloofd heeft dus, nieuwe hemelen, dan staat daar in het Grieks een gewoon meervoud, want het Grieks kent geen tweevoudsvorm, geen dualis, maar dan weten wij, via het Oude Testament, dat het daarbij dus gaat om twee hemelen. Niet één, maar twee, en ook niet meer. Ik schep nieuwe hemelen, twee, en een nieuwe aarde. Want dit vers, vers 13 van 2 Petrus 3, is natuurlijk gewoon de terugverwijzing naar Jesaja 65 en 66. De gedachte is nu dat weliswaar, laat ik het maar eens lezen, dat is een aardige uitspraak eigenlijk, dat in Openbaring 20 gezegd wordt in vers 11, daar gaat het over wat bekend staat als de jongste dag, de laatste dag. Daar staat, ik zag een grote witte troon, vers 11, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlogen, ze verdwenen van voor het aangezicht des Heren. En dan staat er, en geen plaats is voor die gevonden. Waar bleven ze dus? Geen plaats, dus nergens. Ze bleven nergens. Ze zijn er niet meer. Ik denk altijd, als dat gezegd wordt over hemel en aarde, zou ik niet weten waarom het ook niet gewoon de uitspraak is over niet alleen de zondige wereld als zodanig, maar ook over de zondige mensen. Geen plaats is voor die gevonden. Die laatste opmerking dan maar even terzijde, want heeft hier niet zoveel mee te maken, maar die is er niet meer. Wat er dan wel is, staat in het vervolg van, maar dat is vers 21, want in vers 12 tot en met 15, ik zei vers 21, ik bedoel hoofdstuk 21 vers 1, maar in 12 tot en met 15 wordt gesproken over hoe het dan zit met die mensen die op die aarde geleefd hebben. En daarna gaat het gewoon verder over wat Johannes dan wel zag, namelijk ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. De zee was niet meer en wat het maar zijn mag. Maar de gedachte is, die oude hemel en aarde zijn verdwenen. Die is er dus niet meer. Ik denk ook dat hetzelfde uiteindelijk geldt voor inderdaad in elk geval de ongelovige mens. En aan de andere kant, de gelovige mens, niet uit onze bedeling, want dat was die uitzondering. De gelovige mens is er dan ook niet meer, maar die verschijnt uiteraard weer in 21 vers 1, op die nieuwe aarde namelijk. Want die mens zou eeuwig leven ontvangen en die mens zou een bestemming hebben op aarde. Dat kan niet missen. Dan is het dus toch een aarde, maar een andere. Nou zijn er twee mogelijkheden, theoretisch nu even. De een is, die oude hemel en aarde zijn gewoon weg, voetsie verdwenen, verzwoenen, iets blauw hinein de lucht opgelost of wat er bewezen mag zijn. Weg. En dan komt de andere voor in de plaats. Ligt voor de hand, omdat het de eenvoudigste gedachte is. Maar in de Bijbel gaat het zo eenvoudig niet, meestal. Want de andere optie is natuurlijk gewoon deze. Johannes zag, en hij zag staat er, ik zag een grote witte troon en ik zag degene die erop zat van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloten. Dat zag hij dus. En daarna gaat het in 21 vers 1 verder met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil zeggen, in de plaats van de oude kosmos, wereld, zag hij een nieuwe. En dat hoeft niet te betekenen, de een is er niet meer en de andere is er voor in de plaats. Ik denk ook dat het dat niet betekent. Ik denk dat het betekent dat die oude zodanig gewijzigd, veranderd, omgezet wordt, dat wat er daarna gezien wordt inderdaad nieuw is. Ongeveer op de wijze waarop men steenkool omzet in diamant.
Nee, dat
is wedergeboorte, broeder. Want nu even naar onszelf, misschien spreekt dat beter aan. Wij verdwijnen. Nou ja, dan zeggen we, ja nee, wij niet, ons lichaam. En daarna krijgen we een ander lichaam, hebben we een andere woning of zoiets. Daarna zeg ik dan weer, ja, dat is een manier om het te zeggen, dat zegt de Bijbel ook. Maar in 2 Thessalonicenzen 5 bijvoorbeeld, wordt het niet eens zo genoemd. Daar wordt, ja afhankelijk wel, maar daarna staat er, nou het is eigenlijk een kwestie van bekleden, namelijk overkleden enzovoort. In ieder geval, zo kan het ook geformuleerd worden. De gedachte is namelijk dat op een of andere wijze de materie, maar dan wordt het een technisch verhaal, dat is mijn afdeling niet, maar dat de materie, de stof als zodanig, wordt omgezet op een of andere wijze, zodat daarna eigenlijk een heel andere stof ontstaat. Althans, misschien dezelfde stof, maar dan toch in een heel andere gedaante of verschijningsvorm of aggregatietoestand, vind ik ook leuk. Nou broeder, ik zal u een voorbeeld geven. Want het punt is natuurlijk dat wij vragen naar het onmogelijke. Wij zouden ons een visueel beeld vormen, een voorstelbaar beeld vormen van een nieuwe schepping. Nou, ik denk niet dat dat kan. Dus dat doet in de Bijbel vind ik dat ook niet. Wat ik in de Bijbel wel vind, is typologie. Voorbeelden daarvan. En wat wij bijvoorbeeld tegenkomen is dat in verband met een nieuwe schepping of wat er maar wezen mag, geschreven wordt over goud. Maar er staat wel bij, gelijk doorluchtig glas. Dus het is goud waar je doorheen kan kijken. Ja, nou bij ons kun je niet door goud heen kijken. Dus wat is nou goud waar je doorheen kan kijken? Nou, ik zeg, ja, daar houdt het op, maar zoiets is het. Toch? En als ik het nader moet toelichten vanwege de symboliek, zeg ik, nou, het betekent dat als de materie ineens licht doorlaat, dan betekent het dat de materie, de stof, of hoe je het dat maar noemen moet, ineens ontvankelijk is voor het woord Gods, want het woord Gods is licht. En het wordt ontvangen, het gaat erin, zal ik maar zeggen. Dat is ook het verschil tussen een steen en een edelsteen. Het enige verschil is dat een steen geen licht doorlaat en een edelsteen wel. En hoe meer licht het doorlaat, hoe edeler. Want zo zit het eigenlijk.
Als je zo
ja, daar heb je zoiets. Dat kan op die manier zijn. Waarna wij natuurlijk ooit wel eens een keer ergens technische verhandeling lezen. In een evangelisch blad, broeder, ja. Een technische verhandeling lezen dat men een stof heeft uitgevonden, dan wel ontdekt, die inderdaad door 3 meter beton heen gaat en zo. Dat kan. Maar ja, de fysica, de natuurkunde, inclusief scheikunde en alles, ja, daar schijnt me veel van te weten, maar het meeste niet. Dat weet ik niet, maar de gedachte is dat, dus, dat de stof zodanig wordt omgezet dat die niet beantwoord meer aan ons voorstellingsvermogen, terwijl het toch dezelfde stof is. Een aardig voorbeeld, maar uitsluitend een voorbeeld, is natuurlijk waterdamp, stoom dus. Dat is datzelfde spul, chemisch. Het is hetzelfde spul als wij de Elfstedentocht op schaats, zal ik maar zeggen. En dat is keihard. Vooral als het erop valt. Toch? Maar als het iets warmer wordt, wordt het zacht en vloeibaar, stroomt het alle kanten op. En als het nog wat heter wordt, dan verdwijnt het, dan zie je het niet eens meer. Maar het is hetzelfde spul. Nou, ik denk dat iets gelijksoortigs, naar soortigs mag je niet zeggen, maar naar dit voorbeeld, inderdaad, het gebeurt met heel de stoffelijke wereld, die krijgt een heel andere gedaante. En dan kun je zeggen, de oude is er niet meer, maar er is een nieuwe voor in de plaats gekomen. Of hij is gewoon omgezet. Nee, nog even, broeder. Want wij zeggen, ons lichaam wordt veranderd. Dat is ook zo, want ik heb er wel eens discussie over gehad, zeg ik op voorhand. Maar wanneer we in de Bijbel lezen over de opstanding van Christus, is daarna zijn graf leeg. Zijn stoffelijk lichaam is er niet meer. Wel een opstandingslichaam. Verder lezen wij in het algemeen over de toekomstige opstanding tot heerlijkheid van graven zouden geopend worden. Iemand vroeg mij, uit uw midden overigens, heeft de Heer dat nodig? Nee, natuurlijk heeft de Heer dat niet nodig, maar je leest in de Bijbel dat het gebeurt. En of het nodig is of niet, ik denk dat het uitdrukt wat er precies zal gebeuren, namelijk de oude stoffelijke wereld wordt omgezet in een nieuwe. Op welke wijze? Ik heb er geen flauw idee van. Ik weet wel dat in de tijd, maar dat is 100 jaar of zo geleden, de in christelijke orthodoxe kring wereldberoemde professor Bertex daar uitgebreid over heeft geschreven. En die heeft het over dat wij leven in een wereld waarin de materie verdicht is enzovoorts. Hard en koud en weet je veel. En dat bij een nieuwe schepping dan leeft het weer op. Komt het onder die druk vandaan en dan, weet je wel. En dan krijg je straten van goud als kristal en al dat soort dingen meer. En stenen worden ineens edelstenen, dus ook gekristalliseerd dus. Dus kristallisatie is kennelijk ook een illustratie van hoe een nieuwe schepping tot stand komt. Maar het blijft fundamenteel dezelfde stof. Het blijft het oude en toch is het niet het oude. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Dat is ook allemaal Bijbelse voorbeelden. In de Bijbel wordt de schepping beschouwd bij gelegenheid als het kleed van God. Het is een kleed waarmee hij zich kleedt. En zijn kleed is verontreinigd geworden. Nou, er worden twee dingen over gezegd, over de maatregelen die God daarmee daartoe neemt. De ene is die van dat zijn kleed gereinigd zal worden. En de ander, maar dat begrijpt u al, de ander is, hij doet zijn kleed uit en trekt een nieuw kleed aan. En het oude zal weggeworpen worden. Als een bevlekt kleed, heb ik het nog netjes vertaald. Weggelegd en zelfs opgerold staat er. Staat over de hele schepping. Maar net zo goed wordt gesproken over reiniging. Hetzelfde is met ons het geval. Wat gebeurt er met ons? Worden wij een nieuwe schepping in plaats van een oude? Of worden wij gereinigd? Ja, het is allebei waar. Het is allebei waar. En als je het bij elkaar optelt, gaat het dus kennelijk niet maar om wassen als zodanig, zodat bepaalde deeltjes verdwijnen, want die vormden de vlek. Maar de gedachte is kennelijk dat het hele geheel zodanig veranderd wordt, dat het nog wel hetzelfde is tot op zekere hoogte, maar zodanig veranderd dat het ineens rein is en eeuwig is en hoe het allemaal maar heten mag. Dus het is aan de ene kant vervanging, aan de andere kant is het reiniging. Maar hoe het er daarna uitziet, ja, dat weet ik niet. Alles van de nieuwe schepping, inclusief hemel en aarde, wordt in de Bijbel ons voorgehouden als geest. Niet omdat de term geest iets zegt over de substantie, dat doet het namelijk eigenlijk helemaal nooit. De term geest betekent eigenlijk alleen maar dat het gaat om een onzienlijke zaak, ongeacht de aard van de zaak. Heb je dat nog? Dat is eigenlijk al, Satan is ook geest. Toch? Zal hij ook blijven, tot op zekere hoogte, maar daarna zal hij verdwijnen. Maar hij is onzienlijk en dus heet het geest. En zelfs het menselijk leven wordt bij de gelegenheid als geest aangeduid, omdat het onzienlijk is, hoewel het in de praktijk voor een heel groot gedeelte gewoon zienlijk is, hoor. En aan de andere kant, de nieuwe schepping wordt als geest aangeduid. Maar niettemin, de oude bestaat ook voor een heel groot gedeelte uit geest. Uit namelijk onzienlijke dingen. Dat zegt op zich dus eigenlijk niks. Maar wat hier aangekondigd wordt Ik denk ook hier in Openbaring 20 waar we even waren, maar ook hier in 2 Petrus 3, is dat deze oude schepping, deze oude wereld, door een proces van oordeel gaat. Daar is vuur gewoonlijk de uitdrukking van in de Bijbel, waardoor reiniging plaatsvindt. En die reiniging houdt voor een deel in omzetting, want materialen die het vuur doorstaan, die er niet in verbranden zal ik maar zeggen, die veranderen gewoonlijk wel door vuur. En andere materialen verdwijnen gewoon in het vuur. Dat gaat dus inderdaad dubbelop. En ik denk dat daarom hier over vuur gesproken wordt. Maar dat echt straks die aarde in de brand staat op dezelfde manier als op die stickers en die plaatjes die je op de televisie ziet, weet je wel. Met een pit in de aardbol zal ik maar zeggen. En, ja, dat is natuurlijk. Kijk, zo stellen wij ons dat dan toch niet voor. Nou goed. Ja. Ja, kijk, in de Bijbel wordt dus in vele plaatsen wordt de term verandering gebruikt. En in dat geval, Filippenzen 3, gaat het over de verandering van ons lichaam. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar ik moet er meteen bij zeggen, en dat maakt het zo lastig. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat Griekse woord vertaald met veranderen net zo goed vertaald kan worden met vervangen. Dus je kunt je kleed veranderen, dat kan betekenen dat je erin knipt en andere naden inzet en dat soort dingen meer, of een stukje tussen zet. Het kan ook betekenen, je doet het uit en je doet wat anders aan, heb je ook je kleed veranderd. Dat is hetzelfde woord namelijk. In het Nederlands eigenlijk ook, want het betekent of het wordt anders, of het is helemaal een andere. Ja, dan is het ook anders geworden. Toch? Dus dat is niet goed uit te leggen. Wij vragen eigenlijk naar iets wat in de meeste talen helemaal niet onder woorden te brengen is. Althans, niet met één woord dan. Maar te verwachten valt dat aangezien wij, u en ik, aangezien wij niet vervangen worden, ons lichaam wellicht, maar zelfs dat staat nog te bezien, maar aangezien wij niet vervangen worden, maar veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. En aangezien wij onze levenservaring uit dit oude leven wel degelijk meenemen naar de hemel ook. En ook naar het andere lichaam. Kortom, aangezien wij niet vervangen worden, maar veranderd worden, mag aangenomen worden dat hetzelfde net zo goed geldt voor degene die geen hemelse erfenis ontvangen, maar een aardse, omdat ze gelovigen waren in andere bedeling. En mag ook aangenomen worden dat hetzelfde zal gebeuren met schepping als zodanig. Bovendien, zal ik u nog eens wat anders vertellen, nog een ander beeld. De gedachte is bovendien dat de oude wereld de nieuwe zal voortbrengen. Dat is nog een ander woord. Zodat de nieuwe voortkomt uit de oude. Ja, precies. Ja, dat is het meest eenvoudige beeld van de oogst. Maar ik bedoelde zelfs, dat is die van Hebreeën 6 bijvoorbeeld, maar ik bedoelde eigenlijk die van Romeinen 8, die van de zwangerschap namelijk. De aarde wordt geacht bevrucht te zijn, wordt geacht de moederfunctie te vervullen en een nieuwe wereld te baren, is de gedachte. Dat zijn de termen die daar gebruikt worden. De wereld is zwanger, staat daar, enzovoort. En dan kun je zeggen, hou het eenvoudig, er wordt een nieuwe generatie voortgebracht, de oude is verdwenen, dus is de oude vervangen door een nieuwe. Dat kan. En daarna zeg ik, maar wat denk je nou waar die nieuwe vandaan komt? En waar de substantie vandaan komt, die vorm geeft aan die nieuwe. Toch uit die oude. Ik bedoel, mijn kat heb ik altijd gevoed met kattenbrokjes enzovoort, van die harde dingen, weet je wel. En ja, Sheba. En op een gegeven dag, dat is een week geleden, broeder. Op een gegeven dag kwamen er 3 jonge katjes uit. Waar komen die nou vandaan? Uit het bakje met kattenbrokjes? Of is het een nieuwe schepping? Nee, ze komen uit ja, het stom beeld natuurlijk, maar ze komen uit de moeder. Ik bedoel, ja, daar maakten ze deel van uit. Dan was het in. Het kwam ook ten koste van die moeder, zal ik maar zeggen. Je gaat mij toch niet vertellen dat die jonge katjes voortkomen uit kattenbrokjes. Hè? Toch? Uit whiskas, of hoe heet dat spul eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Zo is het dus niet. Het komt voort uit het oude en maakt daar maakte daar oorspronkelijk deel van uit. En een deel wordt dus nieuw, maar het is ook echt nieuw, het is iets anders. Aan de andere kant, je vindt in het nieuwe wel degelijk de kenmerken van het oude terug. Niet alle, maar sommige wel. En gelukkig in het nieuwe vind je ook de kenmerken niet alleen, laten we zeggen, van de moeder, de vrouwelijke oorsprong, maar ook van de mannelijke. En in verband met de schepping is dat natuurlijk essentieel. Want waar we nu over praten, dat heeft meestal niet zoveel aandacht. Daarom is er ook niet te veel van bekend. Namelijk, een nieuwe wereld komt voort uit de oude. Meestal denken we, God maakt een nieuwe schepping. Punt uit. Maar als het zo was, dat God puur een nieuwe maakt en de oude wegdoet, dan zitten we met een veel groter probleem. Want waartoe zijn wij hier dan? Dan had hij dat enige duizenden jaren geleden meteen zo kunnen doen. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was namelijk dat de nieuwe schepping uit de oude zou voortkomen. En betere die geboren zou worden uit die oude wereld. Dus moet er in die nieuwe toch iets zitten uit die oude. Niet alles, maar het brengt wat met zich mee. En daar gaat het om. Het punt is dus dat uiteindelijk spreken wij over de jongste dag gewoon als over een verandering. En de vraag waarom voor die oude wereld geen plaats meer is gevonden, is makkelijk genoeg. Hij is omgezet in het nieuwe. Het vuur, bij wijze van spreken, de kracht gods, het vuur, het oordeel gods ook, is daar overheen gegaan enzovoort. En daardoor vond de verandering plaats. Ja, dat is het eigenaardige van het oordeel in water uit het eerste deel van 2 Petrus 3. Want bij de ene gelegenheid, hier ook, in 2 Petrus 3, zegt Petrus, ja, maar willens is hun onbekend dat die hemel en aarde van overlang geweest zijn. En daarna geoordeeld zijn geworden door water. En de hemel en aarde van overlang geweest. Vanaf den beginnen, wanneer het maar was. En toen kwam er een oordeel over. En daarna heeft hij het over maar de hemelen die nu zijn en de aarde. Terwijl de eerste gedachte was dat diezelfde hemel en aarde die nu zijn, waren er altijd al. Alleen inmiddels is een oordeel over water overheen gegaan. Maar het was het dus altijd al. En in tweede instantie spreekt hij over hemel en aarde die nu zijn. Alsof het iets nieuws is, ter onderscheiding van hemel en aarde die ooit waren. En zo is het natuurlijk ook. Want, hè? Beide dingen zijn waar, namelijk die oude wereld werd geoordeeld door water en aarde was strikt genomen verdwenen, naar Bijbelse maatstaven. Niettemin kwam opnieuw, niet een nieuwe aarde, maar wel opnieuw een aarde, boven water om zo te zeggen. En het is maar de vraag wat je dan zegt, dat is die oude die weer zijn kop opsteekt. Dat kan, dat is ook Bijbels verantwoord. Je kunt ook zeggen, ja nee, het is helemaal nieuw. Want er was helemaal niks. En nou is het er weer. Of nou is het er. Hè? Zo kun je het ook zeggen. Maar het is een illustratie inderdaad hoe aan het eind van het hele verhaal een nieuwe schepping tot stand komt. Vuur gaat er overheen. Maar vuur tast wel degelijk het wezen der dingen aan. Water, naar Bijbelse maatstaven, in principe niet. En dat is dus waar het om gaat. Maar het oude oordeel door water is wel degelijk een voorafschaduwing van het definitieve oordeel door vuur. En verder, ja, ik zou niet weten wat ik er verder van zou kunnen zeggen. Het oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt en toch heeft het nieuwe kenmerken van het oude. En toch is het helemaal nieuw. En toch zegt de Bijbel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Wordt zelfs gezegd over u en mij in 2 Korinthe 5. En u en ik weten dat toch niet alles nieuw is, of wel? Het is een omzetting. Een verandering van van het oude naar het nieuwe. Van Adam tot Christus. Van de aarde naar de hemel, geldt in ons geval, enzovoorts. En zo zien we dat met de Heer Jezus Christus ook. Van hem is makkelijk aan te tonen dat hij uit de aarde afkomstig was. Want hij kwam met Adam en die was uit de aarde. Aan de andere kant is ook aantoonbaar dat hij uit de hemel kwam. En daarmee Gods beeld en gelijkenis is, enzovoorts. Het een sluit het ander niet uit. Maar waar het over gaat is dat die nieuwe schepping voort zou komen uit de oude. En dat er dus nooit sprake is van een 100% nieuw begin. Zo zit het niet. Integendeel, de oude wereld zou functioneren als draagoverheid zoiets. Van die nieuwe betekent dat die nieuwe van alles meeneemt. Inderdaad, uit die oude. Maar niet zoveel als de vorige keer toen het door water ging.
Er staat toch ook in de openbaar 1, 2, vers 1. Er staat ook maar de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gaan. Daar waren die alle twee
gesproken. Ja, nee, er staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En,
ja, u wilt zeggen, er staat niet eens tweede hemel of tweede aarde. Nee, maar het is maar hoe je telt, hoe je dat rekent. Maar dat is de hele zaak. Er is dus een doorgaande lijn. En daar gaat het ook om, dat is voor ons ook essentieel. Want wie wij nu zijn, dat zullen wij ook zijn. Dat wil zeggen, dat dragen wij mee en dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling. Nou goed, inmiddels is het de hoogste tijd weer voor de pauze. En zo waren wij toch al midden in vers 10 terechtgekomen eigenlijk. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welke? Dat wil zeggen dat inderdaad de sprong gemaakt wordt vanaf het begin van de dag des Heren. Dat is officieel het eind van de 70ste week van Daniël. Tot aan de jongste dag. Een sprong dus van een dikke 1000 jaar. Maar het is geen enkel probleem. Wat er staat klopt namelijk precies. Deze dingen namelijk zouden plaatsvinden in de dag des Heren. Want een van de regeringsdaden van de Heer in zijn koninkrijk zal zijn het veranderen, dan wel vervangen, van de schepping als zodanig. Bovendien, er staat inderdaad in welke de hemelen zullen voorbij gaan. En dat in samenhang met wat in vers 13 staat, namelijk wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De gedachte is dus dat dat woord hemelen ook in vers 10 slaat niet op 3, maar op 2 hemelen. Het betekent dus dat het gewoon gaat om de zienlijke wereld. En wat hemelen betreft, de hemel der sterren, de sterrenhemel dus, en de hemel van de vogels. Wij noemen dat meestal de atmosfeer voor het gemak, de dampkring of hoe het maar heet mag. Maar er is dus geen sprake in de Bijbel van dat de hemel der hemelen zou worden vervangen of iets dergelijks. Of zou verbranden. Dat wordt wel eens gedacht. En als dan gevraagd wordt waarom is dat, dan is gewoonlijk het argument, nou, dat komt omdat de duivel daar zijn voeten heeft gezet. En daarom is het verontreinigd en moet het ook vergaan. En de verklaring lijkt wel aardig, maar er valt niks te verklaren. Eenvoudig, omdat de Bijbel niet leert dat de hemel der hemelen zal veranderd worden of vervangen worden. De hemel der hemelen namelijk, naar Bijbelse maatstaven, maakt ook geen deel uit van de schepping. Dus hemel, is hij dan niet geschapen? En dan zeg ik, nee, misschien wel niet. Misschien ook wel, maar het maakt niks uit. Hij maakt geen onderdeel uit van de kosmos als zodanig. Het is de hemel die van andere orde is dan de schepping. En daar gaat het maar om. Hetzelfde geldt eigenlijk ook, maar dat is een nog lastiger verhaal vermoedelijk, geldt ook voor het dodenrijk. Voor dat wat onder de aarde is. Want hoe je dat ook draait of keert, dat kan namelijk, je kunt het keren in gedachten. Hoe je dat ook keert, boven de schepping, boven de kosmos is de hemel der hemelen. En onder de kosmos, beneden, ja, daar is het dodenrijk Hades, hel, is de normale term. De onderwereld, zeggen wij dan, omdat het woord hel wat belast is geworden. Maar zowel hemel der hemelen als de onderwereld worden geacht geen deel uit te maken van de schepping. Moeilijker is het niet. Daarom gaat het ook alleen maar over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Niet over een nieuwe hemel der hemelen en ook niet over een nieuwe Hades, hel of hoe het maar heten mag. Einde van het verhaal. Dus inderdaad, te zien.
Die verdwijnt
wat? De dood als zodanig verdwijnt. De hel in de zin van dodenrijk, de hel als de plaats waar de doden heen gaan, is niet meer om de eenvoudige reden dat men ook niet meer sterft. En dus speelt het geen rol van betekenis. Dat is ook de gedachte van dat de eerste dood er niet gedaan wordt enzovoort. Men zal namelijk niet meer sterven. En een dergelijke plaats, een plaats voor de doden, is er dus ook niet. En moeilijker is het niet. Goed, niettemin, onze positie, broederschap, nog een keer. Onze positie is niet in een nieuwe schepping, maar is boven de schepping. Wij zijn nieuwe schepselen als zodanig, nu reeds, dat staat ook in 2 Korinthe 5, maar onze plaats is in de hemel der hemelen. En die verandert niet. Tenminste, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. En dat lijkt me voldoende. De Bijbelse gedachte is, God schiep in de beginnen 2 hemelen en 1 aarde. En aan het eind van het verhaal worden die 2 hemelen en die ene aarde vervangen door nieuwe hemelen, 2, en 1 nieuwe aarde. Zoals het in Jesaja staat. Dus dan houd ik hem er ook maar op. Dan staat er, de dag des Heren zal komen, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Gaat gepaard met geluid. Dat is op zich niks bijzonders, vermoedelijk ook een soort beeldspraak. Want gedruis wil zeggen dat het gaat om een krachtig geluid. En u en ik weten dat een krachtig geluid in de Bijbel altijd een uitbeelding is van het krachtige werk Gods. Dat immers tot stand komt via zijn krachtige stem, zijn woord of wat er maar wezen mag.
Hebreeën zeggen ook, nou eenmaal zal ik bewegen.
Staat er geluid bij of niet?
Dat is stem des Heren.
Dat is eind van Hebreeën 12, de laatste verse.
Wie stemt toen de aarde?
Ja, staat de stem bij, inderdaad, ja. Dat is Hebreeën 12, het laatste stuk. Waar staat dat God gesproken heeft en dat het diezelfde stem is die eenmaal de aarde bewoog. Vers 26. En dat slaat trouwens overigens op bewegen van de berg Sinaï, want het wordt in het voorgaande gedeelte beschreven. Bij het aanbreken van het oude verbond. Maar die stem Gods, die zal weer klinken uiteraard. Want diegene wiens stem toen de aarde bewoog, heeft verkondigd, zeggende, vers 26, nog eenmaal, en nog eenmaal, en niet tweemaal. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Het woord staat hier in het enkelvoud, maar er verandert niks mee eigenlijk. Ik zal bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En Paulus, want ik denk dat het Paulus was die het schreef, die zegt nog eenmaal, wil zeggen dat het inderdaad eenmaal is en dat het dus de laatste keer is en dus definitief. Nog eenmaal wijst aan de verandering of vervanging. Wat heet hier ook zo, hè? Verandering. Verandering der bewegelijke dingen. En sterren zijn ook bewegelijke dingen. Als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, wij ontvangen het koninkrijk, we gaan er niet eens in, ja, we gaan erin, maar wij ontvangen het zelfs, hè. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, enzovoorts. En dat is precies wat inderdaad 2 Petrus 3 ook zegt, want daar staat in 2 Petrus 3, vers 13, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont, namelijk blijft. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En dan kun je rustig lezen naast deze laatste verse van Hebreeën 12. Want de gedachte is inderdaad dat oordeel dat zou komen. In Hebreeën 12 trouwens ook, hoor, met grote nadruk. Het laatste vers was immers, want onze God is een verterend vuur. Onze God. Onze. Dat wil zeggen dat het wel degelijk gaat daar ook over oordeel, onder andere over het leven der gelovigen, der gemeente. Maar terug naar 2 Petrus 3 vers 10, hemelen en aarde, althans hemelen zullen met gedruis voorbij gaan, met groot geluid dus, hè. En daarna, en de elementen branden zullen en vergaan. Dat wordt in 2 aparte zinnen gezegd, maar het zal duidelijk zijn, zoals het zo dikwijls is, dat die zinnen en zelfs de woorden verwisseld kunnen worden. Het gaat er namelijk om dat hemel en aarde, of hemelen en de elementen, met een gedruis zullen voorbijgaan, dan wel zullen branden en vergaan. Het is hetzelfde. De elementen overigens. Zijn mensen die zeggen, kijk eens, de Bijbel weet ook al wat over scheikunde. U weet wel, elementen. De kleinste deeltjes van de stof, die de stof samenstellen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is de betekenis van een element. Ook in de klassieke oudheid, het gaat om dingen die samen een geheel vormen. Het zijn de losse onderdelen ervan. Dat heette dan elementen. Maar naar klassiek gebruik wordt de term element gebruikt niet binnen de scheikunde, maar gewoon in de natuurkunde in het algemeen. Want de elementen zijn er vier. Er zijn maar vier elementen. Dat is heel wat anders dan die reeks van... Nou goed. Er zijn maar vier elementen, namelijk aarde, water, lucht en vuur. De aarde, het water, de lucht en het vuur. Dat zijn de vier elementen. Bij nader inzien komen ze nogal overeen met wat wij noemen aggregatietoestanden. De vaste vorm, vloeibare vorm, gasvorm en straling. Ligt naast elkaar. Maar vier in elk geval. Aarde, water, lucht en vuur. En daarna in vers ligt de nadruk weer op aarde en de werken die daarin zijn. Dus de hemelen zullen vergaan en de elementen, namelijk de aarde, de zee, de lucht, wat het maar wezen mag. Alles waaruit de tegenwoordige en zienlijke wereld is samengesteld. In die vorm, althans, zullen zij met een gedruis voorbij gaan. Dan wel, zij zullen branden, namelijk zij zullen vergaan, namelijk nog een keer, zij zullen verbranden, in vers 10. En wat de aarde betreft, daar wordt een toegevoegde aarde, zowel als de werken die daarin zijn. Want het gaat niet alleen maar om de stof als zodanig, maar het gaat om de wereld als zodanig. Alles wat daarin is en alles wat daarin gedaan werd, enzovoorts, zal verdwijnen. Dat is ook uiteraard de bedoeling. Hetzelfde wordt herhaald in vers 12, waar gesproken wordt over de dag Gods. Ik geloof, dat weet ik niet eens zeker, maar ik geloof dat het de enige plaats is waar de term gebruikt wordt, dag Gods. Maar de dag Gods in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, dat lijkt me interessant, de hemel in brand zetten, hoe doe je dat? Waaruit maar weer volgt dat het toch niet maar gewoon vuur is waarover hier gesproken wordt. Het moet toch iets anders zijn. Maar het zal ongetwijfeld de beste vergelijking zijn die er is. De dag Gods in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Er wordt dus nog één woord toegevoegd, namelijk versmelten. En het woord versmelten heeft oorspronkelijk ook de betekenis van het verlies zijn tegenwoordige vorm. Je weet al wat smelten is. Dingen die smelten verliezen hun vorm. Nou, dat is waar het over gaat. Dat is de betekenis daarvan. En het is niet maar een kwestie van het gaat over naar een andere aggregatietoestand, wat het ook wezen mag, want dat ga ik echt niet uitleggen. Het wil zeggen, ze verliezen hun huidige gedaante. Dat is wat het woord voorstelt. Het is dus een belangrijk woord aan het eind van vers 12.
Ik leef het nog eens een keer over zilver smelten, waarom de droes hem afgehaald wordt.
Het aardige van smelten in het algemeen is dat het inhoudt dat dingen hun vaste vorm althans verliezen. En als het opzettelijk gebeurt, is het gewoonlijk om ze een andere vorm te geven. En daarom is het een aardig woord in verband met het verdwijnen van oude hemel en aarde. Want het woord versmelten suggereert dan toch dat het niet alleen zijn vorm verliest, maar daarna ook een andere vorm of gedaante krijgt. Maar goed, lijkt me duidelijk. Oude schepping die omgesmolten wordt tot een nieuwe, lijkt me een aardige term daarvoor. Beetje dichterlijk, maar hoe zeg je dat anders? Verder vinden we hier de term dag Gods in vers 12, maar ook de term toekomst. Dat is wel aardig, want er werd eerst gesproken over de belofte zijnde toekomst, in verband met die oordelen die zouden komen. Daarna werd gesproken over de dag des Heren in vers 10. En daarna in vers 12 over de dag Gods. Maar over dag des Heren en dag Gods wordt in vers 10 en 12 hetzelfde gezegd. Namelijk, in die dag zullen de hemelen en aarde vergaan. Zodat er in het verband waarin de termen gebruikt worden hier geen verschil te vinden is. In het verband waarin het hier gebruikt wordt. Als wij per se verschil willen maken tussen dag des Heren en dag Gods, dan zou ik zeggen, maak dan meteen ook het verschil met dag van Christus. En nou toch bezig zijn, dan moet je ook onderscheid maken met de dag des mensen. Maar in de Nederlandse Bijbelvertalingen vind je de term toch niet terug, dus het heeft niet zoveel zin. Maar in de Bijbel wordt de term dag van Christus of dag van Jezus Christus of dag van Christus Jezus of die dag gebruikt als aanduiding van het oordeel dat Christus onder die naam zal brengen over de gemeente. De term staat dus rechtstreeks in verband met wat wij noemen of de opname van de gemeente of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat heet dag van Christus of dag van Christus Jezus. Of gewoon die dag, want het komt nogal vaak voor en dan wordt de toevoeging niet meer gegeven. Maar dat heeft rechtstreeks van doen dus met de opname van de gemeente. Dat is voor of aan het begin van de 70ste week van Daniël. De term dag des Heren, niet in vers 10 van 2 Petrus 3, maar in het algemeen in de Bijbel. De term dag des Heren wordt rechtstreeks in verband gebracht met het einde van de 70ste week van Daniël. Daar wordt die geacht te beginnen. Terstond na de verduistering van de zon en de maan namelijk, volgens Joël 2... En dat is volgens Matthäus 24 terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. De dag des Heren, als je het strikt neemt, dat is meestal niet nodig, maar als je het strikt neemt, is het einde van de 70ste week, daar begint het oordeel van Jehovah, de Heer, die zijn oordeel, zijn dag, zijn oordeel brengt over de wereld als zodanig, beginnend bij Israël uiteraard. De term dag Gods, voor zover ik weet, komt hij alleen hiervoor. En in het verband waarin hij staat, wordt hij gebruikt in samenhang met de jongste dag. Dus als je verschil wil maken, dit is het verschil. Dag van Christus begint 70ste week, dag des Heren eind 70ste week. Dag Gods, zelfs na de 1000 jaren, namelijk op de jongste dag. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dit laatste over dag Gods natuurlijk niet zo zinnig is om het te zeggen. Want je kunt er meteen tegen inbrengen dat als het maar één keer voorkomt hier, dan stellen we hier vast dat het volkomen synoniem is aan dag des Heren. Want van beide wordt gezegd, in die dag zullen hemelen en aarde vergaan. Dus het maakt in de praktijk verder geen enkel verschil. En voor degenen die de dag des mensen kennen, althans uit de Engelse vertaling, misschien ook anderen, van 1 Korinthe 4... daar staat in het Nederlands een menselijk oordeel. Maar in de grondtekst staat inderdaad het woord dag. In de betekenis van oordeel, maar die betekenis heeft het woord nou eenmaal. Ook in het Nederlands, ja. Denk je maar aan dagvaarden enzovoort. Hè? Dagen. Heeft altijd met de rechtbank te maken, met oordeel. Ik heb nog eens aan Luther nagevraagd. Die zei, ja, de Rijksdag. Hebben ze mij vroeger nooit uitgelegd. Luther voor de Rijksdag in Worms. Voor de Rijksdag. We kunnen voor een dag verschijnen. Je kunt voor de dag komen. Maar wat is eigenlijk voor de dag komen? Dan gaat het dat de dag komt. Hè? Maar voor de dag komen en voor de Rijksdag verschijnen. Ze hebben altijd verzuimd uit te leggen dat een dag is gewoon een oordeel. En eventueel dus de rechtbank. Dat is dag. Want de rechtbank, de dag, zal het verklaren, zal het namelijk aan het licht brengen. Daarom zegt de schrift dat God in ons een goed, of Christus in ons een goed werk begonnen heeft, en dat het de bedoeling is dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. En daarbij gaat het niet om een bepaalde datum op de kalender, maar gaat het om dat hij zelf een oordeel zal brengen over dat werk in ons, tot op de dag van Christus. Hetzelfde geldt voor dag des Heren. Het betekent niet de tijd van de Heren, betekent de periode waarin hij oordeel brengt. Het oordeel des Heren. En in 1 Korinthe 4 zegt Paulus dat hij niet geïnteresseerd is in een menselijke dag, in een menselijk oordeel. En Philip Mauro maakte ervan, wij leven dus in onze dagen in de dag des mensen. Niet alleen de periode van de mens, maar de periode waarin de mens oordeelt. Maar de bedoeling is dat Christus zal oordelen, in verband met de dag van Christus en de gemeente, dat Jehovah, de Heere, zal oordelen in verband met Israël en de volkeren, dat is de dag des Heeren. En voor degene die dan systematisch werken, krijg je hier dag Gods, en dat kun je alleen maar in verband brengen dan met de jongste dag, een oordeel namelijk over geheel de schepping.
alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ja. Zal hij zichzelf ook onderworpen. Dat is zijn God alles in de alle. Ik bedoel, de hoogste positie in één.
Ja, dan wordt het. De, ja, nou goed. In 1 Korinther 15 lopen wij tegen de uitdrukkingen op. Daarom ga ik er liever niet op in, want dan moet ik het opzoeken en vers voor vers doorheen. En dat maakt het wat lastig. Het blijft natuurlijk zo. Laat ik eens wat anders zeggen dan. Er wordt dikwijls geleerd, betrekkelijk traditioneel, dat wij als gelovigen zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat klopt natuurlijk. Dat staat in elk geval in de Romeinen en in 2 Korinther 5. De rechterstoel van Christus. Het heet ook de dag van Christus of de dag van Jezus Christus. Dus dat klopt. En, dan zegt men, en dat is heel wat anders dan dat de mensen, dat wil zeggen de doden, op de jongste dag verschijnen voor de troon Gods. De grote witte troon Gods. In Openbaring 20. Dan moet ik toch zeggen, ja, het is wel wat anders. Maar in beginsel is het gelijk, want degene die op de jongste dag op de troon zit, is wel degelijk Christus. Ook al zou er staan, ik geloof niet eens dat het erbij staat, maar ook al zou er staan, God of de witte troon, grote witte troon, God, maakt niks uit wie er op de troon zit, is altijd Christus. Al was het maar alleen omdat de schrift zegt dat de Vader al het oordeel aan de Zoon overgegeven heeft. Dus als er geoordeeld wordt, is sowieso Christus. En wij hoeven daar ook helemaal geen probleem mee te hebben, want Christus is God. Dus zelfs als er zou staan, grote witte troon, Gods, blijft het gewoon Christus op de troon. En in Openbaring blijft het gewoon het lam op de troon. Hè? Sinds hoofdstuk 4 zullen we dat maar zeggen. In de praktijk maakt het geen verschil. Er is als namelijk God in waarneembare, het hoeft niet noodzakelijk zichtbaar te zijn, maar als God in een voorstelbare, dan wel waarneembare gedaante verschijnt, ziet men altijd degene, inmiddels, met de littekens in zijn handen. De Heer Jezus namelijk. Geen enkel probleem. Hij is de uitdrukking van Gods wezen. Dus als er sprake is van de uitdrukking van het wezen Gods, op een of andere wijze, zien wij altijd Christus. Het neemt niet weg dat de verschillende termen, Christus, de Here, of gewoon God, dat de verschillende termen op nogal zorgvuldige wijze in de Bijbel gebruikt worden. Niet omdat het om een ander gaat, maar omdat het van doen heeft met de verschillende functie, dan wel hoedanigheid, waarin hij optreedt. En datzelfde geldt voor termen als vader en zoon. Ik steek dus mijn nek maar weer uit. En we lopen toch gauw van de band af, dus vooruit naar me zitten. Ja, nog 3 minuten. De vader en de zoon zijn namelijk dezelfde. Is niks moeilijks aan, dat heb je toch geleerd bij die leer van de drie eenheid. We hebben maar één God, toch? Ja, dat is geen probleem, dus hij is dezelfde. Gisteren, heden tot in eeuwigheid trouwens, maar vooruit. Ja, hij is dezelfde. Maar waarom heet hij dan bij gelegenheid vader en bij de andere gelegenheid zoon? Omdat het gaat om een verschillende functie van diezelfde God. Want iemand is niet per definitie in wezen vader of zoon. Termen als vader en zoon zijn namelijk functies. Het heeft te maken met de relatie waarin hij functioneert. De dingen die hij doet dus. Heeft op te maken met de verantwoordelijkheid die hij draagt en met zijn handelen enzovoorts. Maar wat iedereen weet, als iemand vader is, is de kans groot dat hij al veel eerder al zoon was. Hè? En als iemand zoon is, is de kans iets minder groot dat hij ook nog vader wordt. Dat heb je toch. Daar zeg je toch niks geks mee. Dat is toch gewoon zo. Dat is toch hetzelfde. Je bent toch ook vader en zoon. Alleen van verschillende uiteraard. Maar vooruit. Maar het gaat over één wezen. Dat is precies goed. God namelijk wordt als vader voorgesteld. Als de oorsprong der dingen. Als degene die geeft. Maar tegelijkertijd als degene die op de achtergrond blijft. Omdat hij de oorsprong is. En de zoon is de zoon omdat hij de vader vertegenwoordigt. Niet omdat hij door de vader verwekt is. Dat heeft er in veel gevallen zelfs helemaal niets mee van doen. Nou goed, ik zal maar niks verder over zeggen. Het punt is gewoon dat de Heer Jezus Christus als de Zoon de uitdrukking is van het wezen Gods. Maar dat betekent dat als men God ziet, ziet men hem dus. De Zoon namelijk. Altijd de Zoon. Er is niemand anders dan de Zoon. Daarachter, daarvoorbij, spreken wij wellicht over de Vader, maar dat is volstrekt een abstractie. Dat is niet waarneembaar, niet voorstelbaar en wat het me wezen mag. Er is ook niks moeilijks aan wat ik nu zeg, want u en ik weten dat... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Ik zal het anders zeggen. Het is zelfs zo dat de Joden, die zelfs het hele Nieuwe Testament niet hebben, dat niet erkennen... Wel hebben we niet erkennen dat de Joden precies gelijksoortige opvattingen hebben over de Godheid als zodanig. Dat is altijd leuk, omdat Joden en Christenen elkaar gewoonlijk in de haren vliegen. Want de Joden hebben als geloofsbelijdenis, moet je je voorstellen, als geloofsbelijdenis, Jehovah is één. God is één. U weet, hoor Israël, hoor de Heer, uw God is één God, enzovoorts. Uit Deuteronomium, enzovoorts. Eén God. Terwijl de christenen om een of andere vreemde reden sinds Nicea, geloof ik, maar vooruit. Nee, dat is pas in de vierde eeuw. Als een geloofsbelijdenis hebben aangenomen, hebben opgesteld. En die begint met, wij geloven in een drie-ene God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest enzovoorts. En dus sindsdien vliegen Joden en Christenen elkaar daarover in de haren en kunnen ze per definitie niet eens worden. Maar als het er nou helemaal over gaat, de Joden officieel, niet iedereen, want ze weten het vaak niet, net zo min als christenen op de hoogte zijn van theologie. Maar de Joden officieel geloven in een God die niet gekend kan worden, de onkenbare, degene die... Die men fundamenteel beschrijft in negatieve termen. Hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus, hij is niet zo, hij kan niet gekend worden, hij is niet zichtbaar, hij spreekt niet, hij. Maar hij is wel, maar voor de rest is het allemaal niet. Heb je dat? Dat is Joost, dat proef je trouwens zo, hè? Iets beschrijven dat er is, maar dan in negatieve termen. Daarna zeggen zij. Maar als die God zich openbaart en zich kenbaar maakt tot de mens komt aan Abraham en aan Mozes enzovoorts, dan verschijnt hij daar een herkenbare gedaante als man. En als men hem vraagt naar zijn naam, heet hij Jehovah. En dus is hun redenering, of ik het nou met hun woorden zeg, geloof ik niet, maar hun redenering is Jehovah. Is de uitdrukking van het wezen van een onkenbare, de onkenbare God. En als zodanig is hij dus gewoon God. Voor zover je iets van God zou kunnen voorstellen, is altijd Jehovah. Nou, wat ik u nou zeg, is voor zover wij ons iets van God voorstellen, is het altijd de Heer Jezus Christus. Het is niks moeilijks aan. Hij is de uitdrukking van het wezen Gods. Precies zoals in de Bijbel staat, is het dus volstrekt hetzelfde. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan dus. Maar het punt is dat als orde op zaken gesteld wordt op aarde, niet alleen in oud-testamentische tijd, maar inclusief de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, gebeurt dat door degene die per definitie genoemd wordt de Zoon. Niet alleen omdat dit uitdrukking is van Gods wezen, want dan had hij ook gewoon Jehovah kunnen heten. Heb je dat nog? Maar hij wordt zoon genoemd van God, omdat hij de opdracht heeft om Gods werk te volbrengen. En daartoe is hij ook in die functie aangesteld. Ik zei, hij is in die functie van zoon aangesteld, want je wordt zoon niet door geboorte, dan word je hooguit kind. Baby zelfs. Maar zoon wordt men door aanstelling. Lees uw Bijbel er maar op na. Het is een juridische, officiële kwestie. Een aanstelling tot zoon. Zo heet dat. En vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel speelt dat een belangrijke rol. En eigenlijk, het is het enige belangrijke in het hele boek Genesis.
Door wie is hij dan aangesteld?
Door degene die dan dus per definitie vanaf dat moment heet... Vader... Klaar, uit. En wij lezen dat in Psalm 2, ook zonder enig probleem. Namelijk, God zegt, ik heb mijn zoon gesteld over Sion de berg mijn heiligheid. Heden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En genereren, wat voor woord het ook is, het is altijd het woord voor het brengen van en definitief aanstellen van een zoon. Inclusief de weg daarnaartoe overigens. En die weg naar aanstelling tot zonen loopt nou eenmaal via verwekking. En daarom wordt het woord ervoor gebruikt. Maar het is altijd zo'n stelling. Het Nieuwe Testament kent trouwens eigenlijk nog wel betere termen daarvoor. Psalm 2 ook al zegt, ik heb mijn zoon gesteld over Sion. Dat is ook niet geboren doen worden of verwekt. Maar vooruit. Het Nieuwe Testament zegt inderdaad bestemming bepalen. Tevoren verordineren tot zo'n stelling. Thesis, stelling. Hypothesis, dat wil zeggen zo'n stelling. Nou, het punt is dat men dus zoon wordt bij aanstelling, want zoon is een functie. En niet iemands wezen. En de uitdrukking van Gods wezen werd dus tot zoon van het wezen Gods en dus van God aangesteld. Sindsdien heet de Godheid, zo ver mogelijk bij ons vandaan, die Godheid, die abstracte, niet kenbare God, heet Vader. En heeft een zoon gesteld, die staat dichter bij ons. Dat is namelijk de uitdrukking van zijn wezen. En hoe kom ik daar nou allemaal bij? Wel eenvoudig door die opmerking uit 1 Korinthe 15. Waar staat dat de Vader alles aan de zoon gegeven heeft enzovoort. En dat de zoon dus een koninkrijk bouwt. En aan het eind van deze geschiedenis, deze heilsgeschiedenis, na de 1000 jaren dus, ter gelegenheid van de laatste opstanding, want dat staat daar allemaal, het einde der opstandingen, bij die gelegenheid zal de zoon het koninkrijk overdragen aan de vader. Bij nader inzien wordt er dan niet zo geweldig veel overgedragen, uiteraard. Gaat niet echt in andere handen over. Je zou zelfs kunnen zeggen, de zoon, dat is de handen van de vader. Hè? Maar vooruit. Maar hij draagt het koninkrijk over aan de vader. En dan ben je ineens het woord vader kwijt en ook het woord zoon. Want de volgende zin zegt, opdat God zal zijn alles en in allen. En het punt is gewoon dat daarmee de specifieke functie van het zoonschap opgeheven wordt. Want als een bepaalde functie niet meer nodig is, bij God niet, dan heft hij de functie op. Dat is onder ambtenaren wel anders, maar daar gaat het nou niet over. Die begrijp je toch gewoon. Als hij zijn functie volbracht heeft, dan wil zeggen dat koninkrijk Gods, op aarde gebracht heeft, aarde geheel aan zich heeft onderworpen en dat als daardoor ook een nieuwe schepping tot stand gekomen is enzovoort, aan het eind van het verhaal is de functie vervuld. Het een en ander wordt overgedragen aan de vader, want het was in handen van de zoon. En daarna verdwijnt het onderscheid tussen begrippen als vader en zoon. Ik zeg niet dat het onderscheid verdwijnt tussen het wezen Gods en de openbaring van zijn wezen. Dat heb ik niet gezegd. Het gaat er alleen om dat deze twee termen daarna uit de geschiedenis als zodanig verdwijnen, omdat ze geen functie meer vervullen. Want de bedoeling was dat de zoon alle dingen tot God brengen zou. Of de functie was, staat er toch? Of de functie was dat God was in Christus, dat is de zoon, de wereld met zichzelf en was verzoenende. Op het moment dat dat gebeurd is, houdt dat zoonschap als zodanig op. De functie is niet meer nodig, omdat namelijk de functie volbracht is. Het werk is voltooid, einde van het verhaal. Waar blijft de gemeente dan? Op grond van de gedachte dat de gemeente deel heeft aan het zoonschap van Christus en de gemeente is van eerstgeborenen. De gemeente blijft gewoon de gemeente. Christus blijft ook gewoon Christus. Maar de functie van zoonschap is daarover. De dingen zijn bij elkaar gebracht. Dat was het doel. En dan verdwijnen die termen dus. Lastig is dat. Lastig is dat, hè? Om het goed uit te drukken. Laat ik het anders zeggen. Hij is voor altijd tot zoon gesteld. Hij zal dat eeuwig en altijd blijven. Als je dus daarna spreekt over de zoon, is dat nog gewoon Christus. Maar de functie, de specifieke functie die behoort bij dat zoonschap, of die aangeduid wordt met de term zoonschap, ja, die is vervuld. Ja, wordt het misschien zoon buiten dienst? Dan moeten we zelf wat bedenken misschien aan termen, maar daar ben ik nooit zo voor. Maar dat is gewoon over dan. Is voorbij. Net zo goed,
laat ik maar. Hij zei in het begin van het boek, het waarbij geschreven, zie, ik kom om uw wil te doen.
Ja. En ja.
En aan de kruis riep je van, het is volbracht.
Als de wil Gods volbracht is, dan verdwijnt die term dus. Maar hij blijft dezelfde. Staat er ook, hè? Maar hij blijft dezelfde, eeuwiglijk en altoos, psalmist. En Hebreeën zegt, Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Toen hebben we anderen uitgevonden dat eeuwigheid dus ineens niet meer betekent altijd durend. Want men denkt dat hij toch verandert. Nee, hij verandert, hij blijft dezelfde. Maar de functie is vervuld. Net zo goed als de functie van vaderschap op een gegeven moment voltooid is. Dat lijkt me toch ook niet zo moeilijk te begrijpen. Dat houdt toch een keer op. En niet door de dood. Ja, daardoor ook uiteraard, maar dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Houd een keer op, de functie is voltooid. Maar hij blijft dezelfde. Zo zijn er mensen die bepaalde titels dragen, die veronderstellen een bepaalde functie. Die functie oefenen ze vermoedelijk al lang niet meer uit, maar de titel dragen ze nog. Ze blijven dezelfde, ze hebben recht ook op de titel. Dat blijft ook zo. Nou ja, goed.